Luister naar SBS Dutch wanneer je maar zin hebt. Volledige programma's, interviews, nieuws en actualiteiten als het jou uitkomt. Ga naar sbs.com.au/dutch.
2 van een drieluik door professor Ad Bosboom, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Je zou denken dat pogingen van de Australische regering om de Aborigines te verwestelijken tot frictie zou leiden.
In mijn vorige bijdrage vroeg ik me af of de traditionele Aboriginal cultuur nog wel levend vatbaar was na de Tweede Wereldoorlog. Arnhemlanders emigreerden toen massaal naar Darwin vanwege de dreigende Japanse invasie en leerden daar alle kanten kennen van de westerse wereld. Na die oorlog bleven velen in en rond Darwin hangen en traditionele sociale verbanden vielen uiteen en de band met het eigen land verdween. En ook de o zo belangrijke religieuze riten raakten in de vergetelheid. De teleurgang van de Aboriginal cultuur leek onvermijdelijk. Om het probleem van de op drift geraakte Aborigines in en rond Darwin op te lossen, besloot de overheid nederzettingen te stichten in Arnhem Land om Aborigines daar, en niet in Darwin, onder dwang te leren denken, werken en leven als westerlingen. Dat was de situatie toen ik in 1972 mijn onderzoek in Meningrida begon. Meningrida, gesticht in 1957, was zo'n nederzetting en moest een model worden voor de ontwikkeling van traditionele Aborigines naar moderne staatsburgers. De Aboriginal bevolking daar was oorspronkelijk afkomstig uit Centraal- en Oost-Arnhemland en woonde nu verplicht rondom Meningrida. Dat waren de Rambanga, de Burara, de Guningu, de Gunavici en ook de Jinan-families waar ik kennis mee maakte. Allemaal namen van de taalgroep waartoe ze behoorden. Er heerste een strak regime. 5 dagen per week werkten de Aborigines van 8:00 tot 16:00. Europeans, zoals de blanke opzichters genoemd werden, trainden Aboriginal mannen in beroepen als timmerman, monteur, winkelbediende of commerciële visser. Terwijl de kinderen naar school gingen, kregen hun moeders les in huishoudelijk werk en leerden westers voedsel koken. Al deze ontwikkelingen leken in één richting te wijzen. Weg van de eigen inheemse denk- en leefwereld en op weg naar volledige assimilatie in de Australische samenleving. En toch. Achteraf ben ik niet eens meer zo verbaasd dat onder de ogen van de beleidsmakers het tegenovergestelde gebeurde, zonder dat die dat in de gaten hadden. Omdat ik veel optrok met Jinan-families, viel al snel het grote verschil op tussen het leven van 8 tot 4 uur en een soort tweede leven daarna. Na werktijd en in de weekenden gingen de Europeans hun eigen gang en bemoeiden zich nauwelijks nog met de Aborigines. Die trokken op hun beurt naar de randen van de nederzetting, waar elk van de groepen hun eigen camp hadden. Wat hield dat tweede leven dan in? Wel, behalve de alledaagse bezigheden als eten, slapen en rond de kampvuurtjes wat kletsen en roddelen, besteden de Jinan en de andere groepen uitzonderlijk veel tijd aan rituele activiteiten. Dick en Charlie, de oudsten van de Jinan, namen menige avond hun clapsticks en didgeridoo ter hand en anderen sloten zich aan en zongen dan soms urenlang over hun eigen country dat zo ver weg lag, zo'n 100 kilometer ten oosten van Meningrida, en onbereikbaar leek. De sessies eindigden soms in tranen. Ik heb in al mijn onderzoeksjaren nog nooit zoveel klein songs opgenomen als in die periode, die toch echt bedoeld was om Aborigines van hun eigen cultuur af te helpen. Nog voor ik het Jinan stamgebied ooit gezien had, kreeg ik al een soort virtueel beeld van het land en de natuur waar die gezangen en de mythologische verhalen over gingen. Dat gold ook voor de Jinan-kinderen, die er ook nog nooit geweest waren en zo toch leerden over het land van hun ouders en voorouders. Het bleef echter niet bij zingen alleen. Spoedig wisselden de verschillende groepen hun gezangen en de daarbij horende rituelen uit, met als gevolg een groeiende sociale samenhang binnen en tussen de diverse Aboriginal groepen. Die samenhang werd nog versterkt door een ander boeiend fenomeen. De Jinan, die in Arnhemland van voor de oorlog de zuidoostelijke buren waren van de anderen, hadden zich ook nu aan de zuidoostelijke rand van de nederzetting gevestigd. De Burara, die ooit in het noordwesten van de Jinan woonden, waren ook nu op de nederzetting hun noordwestelijke buren. En datzelfde gold voor de positie van al die andere groepen. Kortom, elk van de Aboriginal gemeenschappen van Meningrida koos haar leefgebied rond nederzetting volgens het oude, vertrouwde ruimtelijke patroon van vroeger. Meningrida weerspiegelde zo op microniveau de traditionele woonsituatie uit een groot deel van Arnhem-Land van voor de oorlog. Ook dat versterkte de oude vertrouwde band tussen de verschillende groepen, die meer en meer voelden dat ze weer greep kregen op hun eigen situatie.